Hoofdstuk 4. De Waldensen. Ondanks de duisternis tijdens de lange periode van pauselijke heerschappij, is het licht der waarheid nooit helemaal uitgedoofd. In elke eeuw waren er gelovigen die Christus als de enige middelaar tussen God en de mensen aanvaarden, de Bijbel als de enige leefregel beschouwden en de ware Sabbat heiligden. Het nageslacht zal nooit weten hoeveel de wereld aan hen te danken heeft. Ze werden als ketters gebrandmerkt. Hun motieven werden bestreden. Hun karakters werden beklad. Hun geschriften werden onderdrukt, vervalst of vernietigd. En toch volharden ze. Van eeuw tot eeuw waardeerden ze hun geloof in al zijn reinheid als een heilig erfdeel voor het nageslacht. De geschiedenis van Gods volk tijdens de donkere eeuwen, die op de heerschappij van Rome volgden, is in de hemel opgetekend. Er is echter niet veel van terug te vinden in de historische documenten van de mens. Er zijn maar weinig sporen van hun bestaan. Alleen in de beschuldigingen van hun vervolgers kan men enkele aanwijzingen vinden. Rome wilde namelijk elk spoor dat wees op de verwerping van haar leer en van haar bevelen uitwissen. Ze probeerden alles wat ketters waren, zowel mensen als geschriften, te vernietigen. Twijfel of vragen over het gezag van de pauselijke dogma's waren al voldoende om rijk of arm, hoog of laag geplaatste van het leven te beroven. Rome probeerde ook elk bewijs van haar wreedheid tegenover andersdenkenden te vernietigen. Boeken en geschriften waarin zulke onderwerpen werden behandeld, werden op bevel van de pauselijke concilies verbrand. Voor de uitvindingen van de boekdrukkunst waren er maar weinig boeken, en door hun vorm konden ze minder goed bewaard blijven. Daardoor was er weinig dat de Rooms-Katholieken konden beletten hun plannen ten uitvoer te brengen. Geen enkele gemeente binnen de invloedssfeer van Rome behield haar gewetensvrijheid erg lang. Zodra het pausdom aan de macht kwam, strekte het zijn arm uit om iedereen die zijn heerschappij niet wilde erkennen, te verpletteren. De ene kerk na de andere onderwierp zich dan ook aan zijn gezag. In Groot-Brittannië had het christendom al heel vroeg in zijn oorspronkelijke vorm wortels geschoten. Het evangelie dat de Britten in de eerste eeuw hadden ontvangen, was niet vervalst door de valsheid van Rome. Vervolgingen door heidense keizers, die zelfs deze afgelegen gebieden bereikten, waren het eerste geschenk dat de gemeente van Groot-Brittannië van Rome had ontvangen. Veel christenen vluchtten voor de vervolging uit Engeland en vonden hun schuilplaats in Schotland, vanwaar de waarheid ook naar Ierland werd gebracht. In al deze landen werd de boodschap met blijdschap ontvangen. Toen de Saksen Groot-Brittannië veroverden, kreeg het heidendom de overhand. De overwinnaars vonden het beneden hun waardigheid door de slaven te worden onderwezen. De christenen moesten zich toen in de bergen en op de woeste heide terugtrekken. Toch bleef het licht dat voor een tijd werd verborgen verder schijnen. Een eeuw later scheen het in Schotland. Het was zo helder dat het tot ver afgelegen streken reikte. Uit Ierland kwamen de vrome Columba en zijn medewerkers, die de verspreide gelovigen over het verlaten eiland Iona rondom zich schaarden en deze plaats tot een centrum van hun zendingswerk maakten. Onder deze evangelisten was er ook iemand die de Sabbat van de Bijbel heiligde. En zo leerden mensen ook deze waarheid kennen. Er werd op Iona een school opgericht vanwaar zendelingen niet alleen naar Schotland en Engeland, maar ook naar Duitsland, Zwitserland en zelfs naar Italië werden uitgezonden. Maar Rome had haar oog op Groot-Brittannië laten vallen en was vastbesloten het onder haar heerschappij te brengen. In de zesde eeuw bekeerden haar zendelingen de heidense Saksen. Ze werden goed ontvangen door de trotse barbaren en haalden vele duizenden over tot het Romeinse geloof. Naarmate dit werk vooruitging, kwamen de Romeins-katholieke leiders en hun bekeerlingen in contact met de christenen die het oorspronkelijke geloof hadden behouden. Er was een opvallend verschil tussen deze twee groepen. De christenen waren eenvoudig, nederig en bijbels in karakter, leer en gebruiken, terwijl de anderen het bijgeloof, de praal en de aanmatiging van de katholieke godsdienst openbaarden. De afgezant van Rome eiste dat deze christelijke gemeente het gezag van de paus moest erkennen. De Britten antwoordden echter in alle nederigheid dat ze alle mensen lief hadden, maar dat de paus geen recht had op opperheerschappij in de gemeente en dat ze hem alleen de onderdanigheid verschuldigd waren die iedere volgeling van Christus toekwam. Herhaalde malen heeft men geprobeerd hen tot gehoorzaamheid aan Rome te dwingen, maar deze nederige christenen, die verbaasd waren over de hoogmoed van Rome's afgezanten, antwoordden vastberaden dat ze geen andere meester kenden dan Christus. Toen kwam de ware geest van het pausdom aan het licht. De Romeinse leider zei, als jullie de broeders die jullie vrede brengen niet willen ontvangen, zullen jullie vijanden ontvangen die jullie oorlog brengen. Als jullie niet met ons willen samenwerken, om de Saksen de juiste levenswijze te leren, zullen jullie door hen gedood worden. Dit waren geen loze dreigingen. Oorlog, list en bedrog werden aangewend tegen deze getuigen van een Bijbels geloof, totdat de gemeenten van Groot-Brittannië waren vernietigd of waren gedwongen zich aan het gezag van de paus te onderwerpen. In de landen die buiten de invloedssfeer van Rome lagen, zijn er eeuwenlang groepen christenen geweest die bijna volledig vrijgewaard zijn gebleven van de geloofsafval van het pausdom. Ze waren omringd door het heidendom en namen in de loop van de eeuwen enkele dwalingen daarvan over, maar ze bleven de Bijbel beschouwen als het enige richtsnoer voor het geloof en namen vele van zijn waarheden aan. Deze christenen geloofden in de onveranderlijkheid van Gods wet en heiligden de Sabbat van het vierde gebod. In Midden-Afrika en onder de Armeniërs van Azië waren er gemeenten die dit geloof en deze gebruiken hadden aangenomen. De Waldensen waren echter de belangrijkste groep die zich tegen de inbreuken van het pausdom verzetten. In Italië, waar het pausdom zijn zetel had gevestigd, werd er bijzonder hardnekkig weerstand geboden aan zijn bedrog en afvalligheid. De gemeente van Piemont bleef eeuwenlang onafhankelijk, maar toen brak de tijd toch aan dat Rome hun onderwerping eiste. Na een vruchteloze strijd tegen zijn tirannie, erkenden de leiders van deze gemeente met tegenzin de heerschappij van de macht die schijnbaar door de hele wereld werd aanvaard. Er waren echter nog enkele gelovigen die weigerden zich aan het gezag van de paus en van de prelaten te onderwerpen. Ze waren vastbesloten God trouw te blijven en de zuiverheid en eenvoud van hun geloof te behouden. Zo kwam er een scheiding. Zij die het oude geloof trouw bleven, trokken zich terug. Enkele verlieten de Alpen, waar ze geboren waren, en verhieven de banier van de waarheid in vreemde landen. Anderen trokken zich terug in afgelegen dalen en rotsvestingen van de bergen en waren daar vrij om God te dienen zoals zij dat wilden. Het geloof dat de Waldensen eeuwenlang hadden beleden en onderwezen, week zeer sterk af van de dwalingen die Rome verkondigde. Hun godsdienstige opvattingen waren gebaseerd op het geschreven woord van God, de ware bron van het christelijk geloof. Maar deze eenvoudige landbouwers, die leefden in hun verborgen schuilhoeken, die van de wereld waren afgesloten en elke dag onder hun kudde en in hun wijngaarden werkten, hadden niet uit zichzelf de waarheid ontdekt die in strijd was met de dogma's en ketterijen van de afvallige kerk. Hun geloof was niet iets nieuws. Hun godsdienstige overtuiging was het erfdeel van hun vaderen. Ze streden voor het geloof van de apostolische gemeente, het geloof dat eenmaal de heilige overgeleverd is, Judas 3. De gemeente in de woestijn en niet de trotse priesterheerschappij die de troon bezette in de hoofdstad van het wereldrijk, was Christus' ware gemeente en de bewaarder van de schatten van de waarheid die God aan zijn volk had toevertrouwd om ze aan de wereld door te geven. Een van de belangrijkste oorzaken die tot de scheiding tussen de ware gemeente en Rome had geleid, was de haat van Rome tegen de Sabbat van de Bijbel. Zoals in de profetieën was verzegd, wierp de pauselijke macht de waarheid neer. Gods wet werd met de voeten getreden, terwijl de menselijke overleveringen en gebruiken werden geëerd. De kerken die onder het gezag van het pausdom stonden, werden al vroeg verplicht de zondag te heiligen. Door de heersende dwalingen en het bijgeloof raakten velen, zelfs onder het ware volk van God, zo in de war dat ze wel de Sabbat heiligden, maar ook zondags niet werkten. Maar daar waren de Rooms-Katholieke leiders niet mee tevreden. Ze eisten niet alleen dat de zondag gevierd werd, maar ook dat de Sabbat zou worden ontheiligd. Ze veroordeelden iedereen die de Sabbat heiligde in de felste bewoording. Men kon Gods wet alleen in vrede gehoorzamen als men voor de Romeinse macht vluchtte. De Waldensen waren een van de eerste volken in Europa die een vertaling van het Heilige Schrift hadden. Eeuwen voor de hervorming hadden ze de Bijbel in manuscript in hun eigen taal. Daar ze de onvervalste waarheid hadden, werden ze in het bijzonder doelwit van haat en vervolging. Ze verklaarden dat de kerk van Rome het afvallige Babylon van de Openbaring was en stelden hun leven in de weegschaal door zich tegen haar dwalingen te verzetten. Terwijl enkele onder druk van langdurige vervolgingen hun geloof verloren en geleidelijk de Bijbelse beginselen prijsgaven, hielden anderen vast aan de waarheid. In de eeuwen van duisternis en afvalligheid waren er Waldensen die de heerschappij van Rome verwierpen, de beeldendienst als afgoderij bestempelden en de ware Sabbat heiligden. In de zwaarste stormen van tegenwerking behielden ze hun geloof. Hoewel ze werden doorstoken door de spies van de Savoyaden en op de brandstapels van Rome terechtkwamen, stonden ze pal voor Gods woord en Gods eer. Achter de hoge bergen, de schuilplaats van vervolgden en verdrukten, in de loop van de eeuwen vonden de Waldensen een toevluchtsoord. Hier werd het licht van de waarheid tijdens de lange periode van de middeleeuwse duisternis brandend gehouden. 1000 jaar lang bewaarde deze getuigen voor de waarheid hier het oude geloof. God had zijn volk een ontzaglijk grootse tempel bereid, die paste bij de belangrijke waarheden die hun waren toevertrouwd. De bergen waren voor deze trouwe ballingen een zinnenbeeld van Gods onveranderlijke gerechtigheid. Ze wezen hun kinderen op de spitsen die zich in onveranderlijke majesteit boven hen verhieven en spraken met hen over God, bij wie geen verandering of zweem van ommekeer is en wiens woord even vaststaat als de eeuwige bergen. God heeft de bergen gegrondvest en ze met kracht omgord. Alleen de machtige arm van de oneindige kan ze van hun plaats doen veranderen. Zo heeft hij ook zijn wet, het fundament van zijn bestuur in de hemel en op aarde, vastgelegd. De arm van de mens kan misschien zijn medemens treffen en ze van het leven beroven, maar zoals die arm de bergen niet van haar fundament kan verzetten en ze niet in de zee kan werpen, zo kan hij ook geen enkel gebod van Gods wet wijzigen en geen van zijn beloften aan hen die zijn wil doen teniet doen. Gods kinderen moeten in hun getrouwheid aan zijn wet even standvastig zijn als de onwrikbare bergen. De bergen die de laaggelegen dalen omringden, getuigden voortdurend van Gods scheppingsmacht en waren een blijvende verzekering van zijn beschermende zorg. Deze pelgrims leerden de stille zinnenbeelden van Gods aanwezigheid liefhebben. Ze klaagden niet over hun lot. Ze voelden zich nooit eenzaam in de verlatenheid van de bergen. Ze dankten God dat Hij hun een schuilplaats had bereid tegen de boosheid en wreedheid van de mensen. Ze waren blij dat ze Hem in alle vrijheid konden dienen. Wanneer ze door hun vijanden werden vervolgd, was de sterkte van de heuvels een veilige bescherming. Van menig hoge bergspits zongen zij Gods lof, en de legers van Rome konden dat danklied niet doen verstommen. De vroomheid van deze volgelingen van Christus was rein, eenvoudig en vurig. De beginselen van de waarheid hadden in hun ogen meer waarde dan huizen, grondbezit, vrienden, bloedverwanten. Ja, ze waren waardevoller dan het leven zelf. Ze deden hun uiterste best om deze beginselen in het hart van de jongeren in te prenten. Al in hun vroegste kinderjaren leerden de kinderen de Bijbel kennen en leerde men hen de eisen van Gods wet heilig achten. Er waren maar weinig exemplaren van de Bijbel en daarom werden zijn kostbare papieren uit het hoofd geleerd. Vele Waldensen konden grote gedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament opzeggen. Zij associeerden de gedachten over God zowel met het prachtige natuurschoon rondom hen als met de eenvoudige zegeningen van het dagelijks leven. Kleine kinderen leerden met dankbaarheid tot God opzien als de schenker van elke gunst en van elke troost. De ouders hielden van hun kinderen, maar hadden ze veel te lief om ze aan een gemakkelijk leven te wennen. Er stond hun een leven van beproeving en ontbering, en misschien zelfs de marteldood te wachten. Van kindsbeen af werd hun geleerd ontberingen te dragen, zich aan het gezag te onderwerpen en toch zelfstandig te denken en te handelen. Ze moesten al op jonge leeftijd de verantwoordelijkheid dragen. Ze leerden hun woorden wikken en wegen en leerden ook dat het soms beter was om te zwijgen. Een enkel onvoorzichtig woord kon niet alleen het leven van de spreker, maar ook dat van honderden medegelovigen in gevaar brengen, als het werd opgevangen door hun tegenstanders. Want de vijanden van de waarheid vervolgden iedereen die de godsdienstvrijheid durfde te verdedigen als wolven die hun prooi achterna zitten. De Waldensen hadden hun aardse voorspoed ter wille van de waarheid opgeofferd en zwoegen met volharding en geduld voor hun dagelijks brood. Elk plekje landbouwgrond tussen de bergen werd met zorg verbeterd. De dalen en de minder vruchtbare hellingen werden zo bewerkt dat ze wel iets opbrachten. Zuinigheid en een zeer strenge zelfverloochening waren een onderdeel van de opvoeding die de kinderen meekregen als hun enige erfdeel. Men leerde hen dat God wilde dat het leven aan de tucht onderworpen zou zijn en dat ze alleen in hun behoeften konden voorzien door persoonlijke arbeid, gehoorzaamheid, overleg en geloof. Deze taak was zwaar en uitputtend, maar leerzaam en precies wat de gevallen mens nodig heeft. Het was de leerschool die God had bestemd voor hun opvoeding en ontwikkeling. Terwijl de jongeren werden gehard tegen arbeid en ontbering, werd hun intellectuele ontwikkeling niet uit het oog verloren. Ze leerden dat al hun krachten God toebehoorden en dat ze verbeterd en ontwikkeld moesten worden voor zijn dienst. De gemeenten van de Waldensen leken in hun reinheid en eenvoud op de apostolische gemeenten. Ze verwierpen de heerschappij van de paus en de prelaten en beschouwden de Bijbel als het enige, hoogste en onfeilbare gezag. In tegenstelling tot de trotse priesters van Rome volgden hun voorgangers het voorbeeld van hun meester, die niet was gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Zij voedden de kudde Gods en leidden hen naar de grazige weide en de levende fonteinen van zijn heilige woord. Ver van de monumenten van menselijke pracht en praal kwamen de mensen samen, niet in prachtige kerken of grote kathedralen, maar in de schaduw van de bergen, in de valleien van de Alpen of in een rotsvesting in tijden van gevaar, om naar de woorden die door Gods boodschappers werden verkondigd te luisteren. De leraren preekten niet alleen het evangelie, maar bezochten ook de zieken, gaven de kinderen godsdienstonderwijs, vermaanden de dwalenden en probeerden geschillen bij te leggen en eendracht en broederliefde te bevorderen. In vredestrijd werd in hun onderhoud voorzien door vrijwillige gaven van het volk. Maar zoals Paulus, de tentenmaker, leerde elk van hen een vak of een beroep, zodat zij, indien nodig, in hun eigen onderhoud konden voorzien. De jongeren werden door de predikanten onderwezen. Hoewel er ook aandacht aan algemene vakken werd besteed, was de studie van de Bijbel hoofdzaak. Ze leerden het evangelie van Matthäus en van Johannes en ook vele zendbrieven uit het hoofd. Ze schreven ook de handschriften van de Bijbel over. Sommige handschriften bevatten de volledige Bijbel. Andere maar korte schriftgedeelten, waaraan enkele eenvoudige tekstverklaringen werden toegevoegd door bijgevoegde Bijbeluitleggers. Zo werden de schatten van de waarheid, die zo lang waren verborgen door degenen die zich boven God probeerden te verheffen, weer aan het licht gebracht. Ze waren geduldig en onvermoeibaar bij het kopiëren, dat soms in de diepe, donkere spelonken van de aarde bij het licht van fakkels gebeurde. Zo werd de Heilige Schrift vers voor vers en hoofdstuk na hoofdstuk overgeschreven. Zo ging het werk vooruit en straalde de geopenbaarde wil van God als zuiver goud. Hoewel helderder, duidelijker en krachtiger door de beproevingen die ze ervoor moesten lijden, konden alleen zij die zich met dit werk bezighielden getuigen. Engelen uit de hemel omringden deze getrouwe arbeiders. Satan had de Romeinse priesters en prelaten ertoe aangezet het woord van de waarheid te verdelven onder de puin van hun dwalingen, ketterijen en bijgeloof. Maar het werd op een zeer wonderbaarlijke manier onvervalst bewaard in de loop van al die donkere eeuwen. Het droeg niet de stempel van de mens, maar de zegen van God. De mensen hadden niets onbeproefd gelaten om de duidelijkste, eenvoudigste betekenis van het schrift te verduisteren. Ze hadden alles geprobeerd om de Bijbel zichzelf te laten tegenspreken. Maar het woord van God trotseerde de stormen die het dreigden te vernietigen, zoals de ark op de golven van de zee. Zoals een mijn rijke goud- en zilverraden onder de oppervlakte verbergt, zodat alle die de schatten willen ontdekken moeten graven, bevat ook het Heilige Schrift schatten van waarheid die alleen geopenbaard worden aan degenen die er ernstig, nederig en biddend naar zoekt. God heeft de Bijbel gegeven als een leerboek voor de hele mensheid, voor het kind, voor de jeugd en voor de volwassenen. Een boek dat in alle tijden onderzocht moet worden. Hij gaf de mens zijn woord als een openbaring van zichzelf. Elke nieuwe ontdekte waarheid is een nieuwe openbaring van het karakter van de schrijver. Het onderzoek van de schrift is het door God ingestelde middel om de mens nauwer in contact te brengen met zijn schepper en om hem zijn wil beter te leren kennen. Het is het communicatiemiddel tussen God en de mens. De Waldensen beschouwden de vrezen van de Heeren als het begin der kennis, maar hechten toch belang aan het contact met de wereld, aan mensenkennis en aan een actief leven voor de ontwikkeling van hun verstand en hun kritische zin. Sommige jongeren werden van hun scholen in de bergen naar een onderwijsinstelling in de steden van Frankrijk en Italië gestuurd, waar meer gelegenheid was voor studie en voor de ontwikkeling van het denken en het waarnemingsvermogen dan in hun geboortestreek in de Alpen. De jongeren die de bergen om studieredenen hadden verlaten, werden blootgesteld aan verleidingen, zagen allerlei misbruiken in hun nieuwe omgeving, kwamen in aanraking met de sluwe medewerkers van Satan, die hun de listige ketterijen en de gevaarlijkste misleidingen influisterden. Maar de Waldensen hadden hun jongeren tijdens hun opvoeding op dit alles voorbereid. In de scholen waar ze kwamen mochten ze niemand in vertrouwen nemen. Hun kleren waren zo gemaakt dat ze er hun grootste schat, de kostbare handschriften van de Bijbel, in konden verbergen. Deze handschriften, die het resultaat waren van maanden en zelfs jarenlange arbeid, hadden ze altijd bij zich. En wanneer ze vermoedden dat ze geen argwaan wekten, maakten ze van deze gelegenheid gebruik om voorzichtig een gedeelte voor te leggen aan de mensen die bereid schenen te zijn naar de waarheid te luisteren. Van kindsbeen af waren de jongeren met dit doel voor ogen opgeleid. Ze kenden hun werk en deden het met getrouwheid. Ze brachten in deze onderwijsinstellingen anderen tot het ware geloof. En zeer vaak werden hele instellingen doordrongen van hun beginselen. Zelfs met de grondigste opsporingsmethoden konden de Romeinse leiders de bron van de zogenaamde verderfelijke ketterijen niet achterhalen. De geest van Christus is een zendingsgeest. Het vernieuwde hart streeft ernaar in de eerste plaats anderen tot Jezus te brengen. Dat was ook de geest die de Waldensen inspireerde. Ze beseften dat God meer van hun eiste dan alleen maar het behouden van de waarheid in al haar reinheid in hun eigen gemeente. Ze waren zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die op hen rustte om het licht ook te laten schijnen voor de mensen die nog in de duisternis waren. Door de grote kracht van Gods woord probeerden ze hen te bevrijden uit de slavernij die Rome hen had opgelegd. De Waldensische predikanten werden als zendelingen opgeleid. En iedereen die een predikantambt wilde uitoefenen, moest eerst ervaring opdoen als evangelist. Ze moesten 3 jaar in één of ander zendingsgebied doorbrengen voordat ze met zorg van hun eigen gemeente werden belast. Deze taak, die vanaf het begin een zelfverloochening eiste, was een goede inleiding tot de pastorale zorg in een tijd die de mensen zo zwaar op de proef stelde. Wie tot dit heilige ambt werd gezegend, had geen aardse rijkdom en eer te verwachten, maar een zwaar en gevaarlijk leven, met de mogelijkheid om te moeten sterven als een martelaar. De zendelingen vertrokken 2 aan 2, zoals ook Jezus zijn discipelen had uitgezonden. Gewoonlijk vergezelde een oudere, ervaren man een jongere. De jongeman stond onder leiding van zijn metgezel, die ook verantwoordelijk was voor zijn opleiding. Van de jongere werd verwacht dat hij de raad van de ouderen zou opvolgen. De 2 medewerkers waren niet altijd samen, maar kwamen wel vaak samen om te bidden en om overleg te plegen. En zo steunden ze elkaar in het geloof. Als ze hun ware bedoeling bekend maakten, zou hun opdracht zeker tot mislukking gedoemd zijn. Daarom hielden ze hun identiteit zorgvuldig geheim. Iedere prediker kende een vak of een beroep. En de zendelingen zetten hun zendingswerk voort, terwijl ze zichzelf beschermden door het uitoefenen van een beroep. Gewoonlijk waren ze handelaar of rondreizende koopman. Ze hadden zijden stoffen, juwelen en andere goederen bij zich, die toen alleen op ver afgelegen markten verkrijgbaar waren. Ze werden met open armen ontvangen als kooplieden, terwijl ze als zendelingen zouden worden afgewezen. Ze zagen voortdurend op naar God voor wijsheid, opdat ze een schat zouden kunnen aanbieden die kostbaarder was dan goud of edelstenen. Ze hadden volledige of gedeeltelijke kopieën van de Bijbel bij zich, en zodra de gelegenheid zich voordeed, vestigden ze de aandacht van de klant op deze manuscripten. Dikwijls konden ze bij de mensen belangstelling wekken om Gods woord te lezen, en ze lieten graag een gedeelte achter bij degene die dat verlangde. Het werk van deze zendelingen begon in de vlakte en dalen, aan de voet van de bergen in hun eigen streek, maar het strekte zich tot ver buiten deze gebieden uit. Op blote voeten en met ruwe kleren die erg te lijden hadden gehad van de verre tochten, zoals dat ook het geval was geweest met hun meester, trokken ze door de steden en drongen door in ver afgelegen streken. Overal strooiden ze het kostbare zaad. Er werden gemeenten gesticht op sommige plaatsen die ze hadden bezocht. En het bloed van de martelaren getuigde voor de waarheid. Op de dag des Heren zal de rijke oogst aan zielen worden geopenbaard, die is binnengehaald door het werk van deze trouwe mannen. Bedekt en in stilte baande Gods woord zich een weg in de christelijke wereld. Het werd met blijdschap in de huizen en in de harten van mensen ontvangen. Voor de Waldenzen was de Bijbel niet alleen een boek over Gods handelen met de mens in het verleden en een openbaring van de verantwoordelijkheden en de verplichtingen van het heden, maar voorzegt het ook de gevaren van de heerlijkheid van de toekomst. Ze geloofden dat het einde der alle dingen nabij was, en wanneer ze de Bijbel onder gebed en met tranen in hun ogen bestudeerden, kwamen zij steeds meer onder de indruk van zijn kostbare uitspraken en van hun plicht om de zaligmakende waarheid aan anderen bekend te maken. Ze lazen de duidelijkste uiteenzetting over het verlossingsplan op de heilige bladzijden, en ze vonden troost, hoop en vrede in het geloof in Jezus. Naarmate het licht hun verstand verhelderde en hun hart verblijdde, verlangden ze er meer naar zijn stralen te laten vallen op de mensen die in de duisternis van de pauselijke dwalingen leefden. Ze zagen dat talloze mensen onder leiding van de paus en de priesters tevergeefs vergiffenis probeerden te krijgen door hun lichaam te pijnigen voor hun zonde. Daar men ze geleerd had dat ze op hun goede werken moesten vertrouwen om gered te worden, zagen ze altijd op zichzelf en dachten ze voortdurend aan hun zondige toestand. Ze meenden dat ze blootgesteld waren aan Gods toorn en pijnigden daarom hun lichaam en geest, maar vonden toch geen troost. Zo waren oprechte mensen gekluisterd door de leerstellingen van Rome. Duizenden verlieten vrienden en verwanten en brachten hun leven door in kloostercellen. Door voortdurend te vasten, door wrede geestelingen, door nachten waken, door urenlang geknield te liggen op de koude, vochtige stenen van hun kamer, door lange bedevaarten, door vernederende boetedoening en verschrikkelijke folteringen, probeerden duizenden mensen tevergeefs een rust geweten te krijgen. Velen gingen gebukt onder een schuldgevoel en werden achtervolgd door de vrees voor Gods gramschap. Ze bleven lijden tot hun uitgeputte lichamen daaronder bezweken en zonder een straaltje hoop in het graf neerdaalden. De Waldenzen wilden deze hongerige zielen het levende brood brengen, hun de vredesboodschap van Gods belofte leren kennen en hun op Christus wijzen als hun enige hoop op verlossing. Ze meenden dat de leer dat goede werken de overtredingen van Gods wet kunnen goedmaken in strijd was met de Bijbel. Het vertrouwen op menselijke verdiensten verduistert het inzicht in Christus' oneindige liefde. Jezus is juist gestorven als een slachtoffer voor de mensheid, omdat de gevallen mens uit zichzelf niets kan doen om God gunstig te stemmen. De verdiensten van een gekruisigde en opgestane heiland vormen de grondslag van het christelijk geloof. Het leven moet even volkomen van Christus afhankelijk zijn. En zijn verbondenheid met hem moet even innig zijn als die van een lichaamsdeel aan het lichaam of van een rank aan de wijnstok. Door de leer van de pausen en de priesters waren de mensen het karakter van God en zelfs dat van Jezus als streng, sober en schrikwekkend gaan beschouwen. De heiland werd voorgesteld als iemand die zo weinig kon meevoelen met de mens in zijn zondige toestand, dat de hulp van priesters en heiligen moest worden ingeroepen. De Waldensen, die door Gods woord waren verlicht, wilden deze mensen Jezus leren kennen als hun medevoelende en liefhebbende verlosser, die met uitgestrekte armen alle uitnodigde om tot hem te komen met hun zondelast, hun zorgen en hun moeite. Ze wilden die hinderpalen uit de weg ruimen die Satan had opgestapeld, zodat de mens de belofte niet zouden kennen en rechtstreeks tot God zouden komen, hun zonden zouden belijden en vergiffenis en vrede zouden ontvangen. De Waldensische zendeling deelde graag de kostbare waarheid van het evangelie aan de onderzoekende geest mee. Voorzichtig haalde hij de zorgvuldige geschreven gedeelte van het Heilige Schrift tevoorschijn. Het was zijn grootste vreugde hoop te geven aan de oprechte, zondige mens, die alleen op een wraakbeluste God kende, die zat te wachten op het uitvoeren van zijn vonnis. Met bevende lippen en met ogen vol tranen vertelde hij, vaak op zijn knieën, aan zijn broeders de kostbare beloften die de enige hoop van de zondaar waren. Zo drong het licht van de waarheid door in vele duistere geesten en verdwenen de wolken van somberheid, totdat de zon der gerechtigheid in het hart scheen en genezing bracht met zijn stralen. Vaak werd een bijbelgedeelte op verzoek van de toehoorders verschillende keren gelezen, alsof hij er zeker van wilde zijn dat hij het wel goed gehoord had. Men wilde vooral dat deze woorden werden herhaald. Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. 1 Johannes 1, vers 7. En, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 14 en 15. Velen werden ontnuchterd door de aanspraken van Rome. Ze zagen in hoe nutteloos de tussenkomst van mensen of engelen was voor de zondaar. Naarmate het ware licht in hun geest opging, riepen ze verheugd uit: Christus is mijn priester, zijn altaar is mijn biechtstoel. Zij stelden hun volle vertrouwen in de verdiensten van Jezus en herhaalden de woorden: maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Hebreeën 11, vers 6. Er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij moeten behouden worden. Handelingen 4, vers 12. De verzekering van de liefde van een zaligmaker scheen voor sommigen van deze arme, gekwelde zielen gewoon onbegrijpelijk. De opluchting die dat besef met zich meebracht was zo groot en het licht dat op hen straalde was zo intens dat ze dachten dat ze in de hemel terecht waren gekomen. Ze legden hun handen vol vertrouwen in Christus' handen en hun voeten stonden vast op de rots der eeuwen. Ze hadden niet de minste vrees voor de dood. Ze zouden nu wel de gevangenis en de brandstapel verkiezen als zij daardoor de naam van hun verlosser konden eren. Zo werd het woord van God op verborgen plaatsen tevoorschijn gehaald en gelezen. Soms voor één persoon of soms voor een kleine groep die naar licht en waarheid zocht. Vaak brachten ze zo de hele nacht door. De verbazing en bewondering van de toehoorders was altijd zo groot dat de boodschappers van de waarheid vaak het lezen moesten stopzetten tot hun verstand de reddingsboodschap kon begrijpen. Dikwijls stelde men de vraag: zal God mijn offer werkelijk aannemen? Zal ik hem welgevallig zijn? Zal hij mij vergeven? Dan werd het antwoord voorgelezen: kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Matthäus 11, vers 28. Ze namen de belofte in geloof aan, en men kon het blijde antwoord horen: geen lange bedevaarten meer, geen moeizame tochten naar heilige plaatsen meer. Ik mag tot Jezus komen zoals ik ben, zondig en onheilig, maar hij zal het gebed van de berouwvolle zondaar niet afwijzen. Uw zonden zijn u vergeven, Ook mijn zonden, zelfs de mijne, kunnen worden vergeven. Een heilige vreugde vervulde de harten en ze prezen de naam van Jezus met lofliederen en gebeden. De gelukkigste mensen keerden huiswaarts om het licht te verspreiden, om hun nieuwe ervaring zo goed als ze maar konden ook aan anderen te vertellen, om hun te zeggen dat zij de ware, levende weg hadden gevonden. Er lag een bijzondere, heilige kracht in de woorden van de Bijbel die rechtstreeks sprak tot de harten van hen die naar de waarheid verlangden. Het was de stem van God die de mensen die wilden luisteren tot geloof bracht. De boodschapper van de waarheid ging weer op weg, maar zijn nederigheid, oprechtheid, ernst en geloofsijver waren nog dikwijls het onderwerp van de gesprekken. In vele gevallen hadden zijn toehoorders hem niet eens gevraagd van waar hij kwam of waar hij heen ging. Zo overweldigd waren ze, eerst door verbazing en later door dankbaarheid en vreugde, dat ze er gewoon niet aan gedacht hadden hem die vraag te stellen. Wanneer ze hem uitnodigden om met hen mee te gaan naar huis, antwoordde hij dat hij de verloren schapen van de kudde moest gaan opzoeken. Was hij misschien een engel uit de hemel? Vroegen zij zich af. Meestal zagen ze de boodschappers van de waarheid niet terug. Hij was naar andere streken vertrokken, sleet zijn levensdagen in een donkere kerker. Misschien verbleekte de zon zijn beenderen op de plaats waar hij voor de waarheid had getuigd. Maar de woorden die hij had achtergelaten konden niet worden vernietigd. Ze deden hun werk in de harten van de mensen. De gezegende resultaten zullen pas in het oordeel ten volle bekend worden. De Waldensische zendelingen drongen het rijk van Satan binnen en de machten van de duisternis werden tot grote waakzaamheid aangezet. Iedere poging om de waarheid te verspreiden werd door de vorst van het kwaad gadegeslagen en hij wekte vrees in de harten van zijn medewerkers. De Romeinse leiders zagen in de arbeid van deze eenvoudige, rondreizende kooplieden een gevaar voor hun zaak. Als het licht van de waarheid ongehinderd mocht schijnen, zou het zware wolken van dwaling die de mensen in duisternis hielden kunnen verdrijven. Het zou de geesten van de mensen naar God alleen kunnen richten en op den duur een eind maken aan de heerschappij van Rome. Alleen al het bestaan van dit volk, dat het geloof van de eerste christengemeente had behouden, getuigde voortdurend tegen de afvalligheid van Rome en lokte daarom de ergste haat en vervolging uit. Hun weigering de schrift prijs te geven was ook een bron van ergernis die Rome niet kon verdragen. Het was Rome's vast voornemen ze uit te roeien. Nu begonnen de vreselijke kruistochten tegen Gods volk in hun woonplaatsen in de bergen. Inquisiteurs werden uitgezonden om hen op te sporen en de geschiedenis van de onschuldige Abel, die door de bloeddorstige Kaïn werd vermoord, werd vaak herhaald. Herhaaldelijk werden hun vruchtbare akkers verwoest en hun huizen en kerken vernield, zodat waar eens bloeiende velden en huizen van onschuldige, hardwerkende mensen waren geweest, een woestijn overbleef. Zoals een uitgehongerd dier wilder wordt bij het proeven van bloed, werd de woede van de pausgezinden aangewakkerd door het lijden van hun slachtoffers. Vele van deze getuigen voor een zuiver geloof werden over de bergen heen vervolgd en opgejaagd in de dalen waar zij zich schuil hielden, omsloten door machtige bossen en zeer hoge rotsen. Er kon geen enkele beschuldiging worden ingebracht tegen het zedelijk gedrag van deze verbannen groep mensen. Zelfs hun vijanden gaven toe dat zij een vredelievend, rustig en vroom volk waren. Hun enige overtreding was dat zij God niet wilden dienen zoals de paus dat wilde. En om deze misdaad werden ze blootgesteld aan alle vernedering, belediging en marteling die de mensen of de duivelen maar konden bedenken. Toen Rome eenmaal had besloten de gehate sekte uit te roeien, vaardigde de paus een bul uit waarin alle ketters werden veroordeeld en aan de slachting werden prijsgegeven. Ze werden er niet van beschuldigd luiaards of oneerlijke en onwantrouwelijke mensen te zijn. Men verklaarde dat ze een schijn van godsvrucht en heiligheid hadden die de schapen van de ware kudde verleidde. Daarom gaf de paus het bevel: als die kwaadaardige en verfoeilijke secte van boosdoeners weigert hun geloof af te zweren, moeten ze als giftige slangen worden verpletterd. Heeft de hooghartige machthebber eraan gedacht dat hij die woorden eens weer zou horen? Wist hij dat ze zijn opgetekend in de boeken van de hemel? om hem bij het oordeel te worden voorgelegd? Voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het aan mij gedaan. Matteüs 25, vers 40. Dit pauselijk document riep alle leden van de kerk op om deel te nemen aan de kruistocht tegen de ketters. Als aanmoediging om mee te doen aan deze wreedheden, schonk het vergiffenis aan alle kerkelijke straffen en boeten, zowel de algemene als de bijzondere. Het ontsloeg iedereen die deelnam aan de kruistocht van elke eed die hij mocht hebben afgelegd. Het erkende hun aanspraak op alle eigendommen die ze onrechtmatig hadden verworven. Het beloofde vergiffenis van alle zonden aan iedereen die een ketter zou doden. Het vernietigde alle contracten die waren opgemaakt ten gunste van een van de Waldensen. Het gaf de mensen die in dienst waren van de Waldensen opdracht om hun meesters te verlaten. Het verbood ook iedereen maar enige hulp te verlenen. En het gaf iedereen de toestemming beslag te leggen op hun eigendom. Dit document openbaart duidelijk de geest van de meester achter de schermen. Wij horen het gebrul van de draak en niet de stem van Christus. De Romeinse leiders wilden hun karakter niet in overeenstemming brengen met de verheven normen van Gods wet, maar stelden naar eigen goeddunken normen vast en besloten iedereen te dwingen het te volgen omdat Rome het wilde. De gruwelijkste treurspelen werden opgevoerd. Corrupte en godslastelijke priesters en pausen deden het werk dat Satan hen opdroeg. Barmhartigheid was hun totaal vreemd. Dezelfde geest die de bloeddorstige Nero ophitste tegen de gelovigen van zijn dagen, was nu aan het werk om de aarde te bevrijden van hen die God lief had. De vervolgingen waaronder de godvrezende Waldensen eeuwenlang te lijden hadden, werd verdragen met geduld en standvastigheid die hun verlosser eer aandeden. Ondanks de kruistochten en de onmenselijke slachtingen waaraan ze werden blootgesteld, bleven ze hun zendelingen uitzenden om de kostbare waarheid te verspreiden. Ze werden de dood ingejaagd, maar hun bloed bevochtigde het uitgestrooide zaad en de vruchten bleven niet uit. Zo getuigden de Waldensen eeuwen voor de komst van Luther voor God. Ze waren over verscheidene landen verstrooid en plantten het zaad van de hervorming, die begon in de tijd van Wycliffe, zich uitbreidde en zich verdiepte in de dagen van Luther en moet worden voortgezet tot het einde der tijden door degenen die bereid zijn alles te lijden om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Openbaring 1, vers 9.